Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 33, de vragen 88 tot en met 90. Zondag 33, vraag 88, in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? En hij antwoordt daarop in twee stukken, in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het antwoord, het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertoornd hebben. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Vraag 90, wat is de opstanding des nieuwe mensen? Antwoord, het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Tot zover. We hadden hierboven geschreven de waarachtige bekering en letten op de dood van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. We zijn de vorige maal blijven steken bij vraag en antwoord 89, de afsterving van de oude mens. We hebben gehoord, het is een afsterving en wij hebben iets vernomen van wat de oude mens nu eigenlijk is. Die oude mens was niet een deel van ons, van u en van mij. Maar die oude mens, dat is Adams bestaanswijze. Zoals hij in zijn van God vervreemde en afgevallen bestaan, als een vijand van God en van de zaligheid, hier op deze aarde wandelt. En die oude mens, die kunnen wij niet wegnemen door enige kracht in ons. Die wordt ook niet weggenomen door het verrichten of zich aansluiten of ophouden met godsdienstige verrichtingen. Die oude mens is niet uitgewist door het zichtbare waterbad. Die uitwendige mens, of die oude mens, die boze mens, die is niet weggewist door ons ingeschreven staan in het kerkelijk lidmatenboek. Die oude mens is uit ons eerste verbondshoofd Adam. Die zijn wij, geheel en al. De noodzakelijkheid van deze voorstelling is daartoe zo nuttig, omdat het de mens eigen is om zalig te worden met zijn oude mens. En om in de vorm van verbeteringen, van revisie en van opknappen te trachten een weg te vinden waardoor hij zou mogen binnengaan. Maar het is onmogelijk. Immers, we hebben horen lezen wat mij gewin was. Wij zijn op win uit. Maar het is wel een verschil of God de Heere op win uit is of wij. Als God de Heere op win uit is en om gewin te hebben, dan vergadert hij palen aan de middelaarskroon van zijn geliefde zoon. Maar als wij op winst uit zijn en op gewin, dan zijn wij altoos er maar op uit om onszelf in het leven te behouden. En om onszelf te pleisteren met loze kalk. En om de breuk op het licht te genezen. En om over dat alles heen te doen, ook nog iets van het godsdienstige bestaan, waardoor wij dan menen enige ingang te mogen ontvangen, of enige kentekenen te dragen van het nieuwe leven. Zodat wij dan weliswaar wel klagen, over dat oude ding, maar aan de andere kant ons toch ook enigermate vastklampen aan het nieuwe ding. Zo gaat de mens hier op deze aarde zijn weg. En hij kan niet komen. Het is onmogelijk. Tenzij hij van dat terrein wordt afgebracht op het terrein van vrije genade. Kan hij niet verstaan wat wij vanmorgen overdachten. De goddeloze verlaten zijn de weg. En de ongerechtige man zijn de gedachten. Dat is zijn vrees. Omdat hij op gewin uit is. En hoe sterk had de apostel Paulus dat in zijn leven ondervonden. Hij meende het eerlijk ook. Och, wij weten vaak geen eens wat wij menen. Maar je zou zo zeggen, het was een man. Een karaktervast mens. Een mens met een serieus doeleinde. Een mens die het er niet zomaar bij kon laten zitten. Een mens die een Hebreër was uit de Hebreeën. Uit de stam van Benjamin. Besneden ten acht achtste dagen. Onverrichtelijk naar de weg. In ijver een vervolger der gemeente. En tot de nauwgezet. De secte der fariseeën behorende. Nu kunnen wij dat alles vanuit een bepaalde gezichtshoek gaan zien, zodat deze geschiedenis zich afspeelt buiten ons. En daar zullen inderdaad heus wel dingen zijn die weer op een ander vlak liggen. Je hebt Paulus, je hebt Petrus, je hebt Nathanael en zoveel anderen. En de Heere heeft ze alle op zijn goddelijke wijze en tijd. Heeft hij ze getrokken tot zijn licht. Maar wij moeten toch niet denken dat wij er zo ver af zijn. Want in een andere vorm is ook de mens van 1971 de godsdienstige mens. Die is uit op een groot gewin. En dat grote gewin, wat de wereld voor ogen stelt, zullen we nu maar niet inkomen. Maar wat de godsdienst voor ogen stelt, daar weten wij misschien meer van. Wat kunnen wij in bewogen woorden het gewin der godsdienst uittekenen. Je bent rijk. Je bent gewelddadig. Je bent gelukkig. Je gaat ten hemel in. Een God voor je hart. Een borg voor je schuld. Gewin. En toch. Dat nu God gewin is. Dat wij als gemerkte, als veroordeelde, over deze aarde zullen wandelen, alleen in het licht van zijn vrije genade. Dat Gods gewin verlies betekent aan onze zijde. Dat kan nu alleen, en daar hebben wij zo toe van nodig, die werking van de Heilige Geest, waarvan de apostel zeide, dat hij niet zelf het gegrepen had. Maar waartoe hij ook van Christus wegen gegrepen was. Als ik weet wel, als de apostel spreekt, ik jaag en dan heeft hij daar niet direct over de vergeving der zonden. Dan heeft hij het ook niet direct over zijn aandeel in Christus en de zekerheid van het heil, dat niet. Hij heeft het over het jagen om in volstandig geloof ingeënt te mogen blijven op die enige vruchtdragende wijn dat Christus
Daar heeft hij het over. Maar als hij het daarvoor had over het gewin, dan vindt ge daar uw eigen been in terug. Het enige dat de mens kan najagen is gewin. Gewin voor zichzelf en gewin voor zijn kinderen. Gewin op de aarde en als dat mislukt, gewin in de hemel. Om dan toch te mogen behoren tot de rijksten die de aarde zullen bezitten en de hemel. Maar die man, je moet goed verstaan, die had ook het woord. Die had ook de profeten. Die had ook de boeken van Mozes. Die man die was nog wel veel beter thuis dan wij. In de psalmen en de profeten. Die man kon toch ook lezen. Jazeker. Maar zolang wij in het verbond der werken in onze vader Adam leven, kunnen wij niet het woord verstaan. Kunnen we niet één woord verstaan, want we leggen het allemaal uit naar de stand waarin we ons bevinden. En die stand van Adam is een stand van winstbejag. Die stand van Adam is, hoe kom ik erin? Hoe krijg ik een plaats? Hoe zal ik zus? Hoe zal ik zo? En ach, wat de wereld voor gewin zoekt in de zichtbare dingen. Daar klemt een kerkmens zich vast aan het onzichtbare. En in ieder heeft toch wel een stille hoop dat eenmaal voor hen het gewin zal komen. Het gewin. Hetgeen mijn gewin was, zegt de apostel. Hetgeen mijn winst, mijn doeleinde, mijn leven was, want daar leefde hij in, daar leefde hij, dat kon ook niet anders. Hij leefde daarin nauwgezet, hij leefde daarin onberispelijk, en hij zag daarin ook een eeuwige winst. En hij zou ook gezongen hebben, waar ik door ongerechtigheden en haar aan lof zullen bekoor, dan had de Heere naar mijn gebeden en jammerklachten niet gehoord. Maar hij was bekoord door het gewin. God hem te vinden en in het eeuwige leven onberispelijk gesteld te mogen worden. Het geen mij gewin was, moet je niet minder verdenken. Want dat betekent het welk mijn leven was. Dat is ons leven. Dat is nou het beste waar het mensen brengen kan. Het leven uit het gewin. Wat hij zelf najaagt. Omkleed met allerlei schone en bijbelse woorden. Maar het is allemaal gewin. Maar God die rijk is in barmhartigheid, die heeft hem doen ervaren. Hetgeen mij gewin was, heb ik om Christus wil. Ah, ben drek geacht. Ja, ik acht ook alle dingen schaven en drek te zijn bij de uitnemendheid der kennis van Christus. Dat klinkt niet plezierig als iemand in plaats van tegen je te zeggen dat hij denkt dat er wel een beginseltje van leven is en dat je toch wel enigermate kan reken ook uit de winst die je in het leven hebt opgedaan.
als die zou zeggen, het is allemaal drek en schade. Schade en drek. En het geeft geen lustigheid. Valt niet mee. Nee, daar is eigenlijk een andere kracht voor nodig. De kracht van het woord van God. Door zijn heilige geest. Om ons dat te leren. Om ons daar in de adem te laten stoppen. Om daar in ons te leren de weg houdt op. Ik kom nooit thuis. Want ik ben op wind uit. Ik ben op leven uit. En God heeft het oordeel uitgesproken over alle vlees. Over alle harten en over alle hoofden. Dat de Heer ons dat toch mocht leren. En dat zal de Heer ook zeker doen. Ik geloof het vast. Dat de Heer het doen zal om ons en onze kinderen iets daarvan te leren. Wat is die afsterving van de oude mens? Niet van een deeltje van mij, maar van dat gehele oude bestaan om daaraan te sterven, gekruisigd te worden. En wat is het leven van die nieuwe mens? Zijn dat twee mensen in één? Nee, dat niet. Het gaat over die ene mens. Maar het gaat over twee bestaanswijzen. Of leven in de een, of leven in de ander. De ene draagt de doodvruchten en de andere draagt de vrucht des geestes. Let eens op. Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden verstoord hebben. Een hartelijk leedwezen. Leed, dat is droefenis. Leed, dat is iets van die diepe weemoed des harten, waar wij een ogenblik verstaan dat onze zonde. Nee, niet haar gewicht heeft vanwege mijn prestige, mijn naam, mijn werk. Dat de zonde haar gewicht niet krijgt, doordat ze mij naschreven op de straten, daar gaat ie. In die zin heeft de zonde voor velen gewicht. Nee, maar een hartelijk leedwezen dat ik God, ik, wij, ik en mijn kinderen, u en ik, dat wij God door onze zonde verstoren hebben. Dat onze zonde dus bedreven werd en wordt tegen onze schepper en maker. Tegenover onze vermeerde. Zegt u in uw hart ja. Maar wie kent de sterkte zijn toren en zijn verbogenheid. Nadat hij te vrezen is. Ik niet. U ook niet. Maar. Dat wij God door onze zonde verstoren hebben. Dat kun je aan de weet komen uit het dierbaar evangelie. Uit het dierbaar evangelie. Want het gaat hier over het stuk der dankbaarheid. Het gaat hier over de zondaar die hij doet wandelen op die eeuwige weg en onder die eeuwige naam en in die eeuwige hoop. Weet je niet of dat je God door je zonde vertoond hebt? Dan geef u de Heeren een oor om het evangelie te mogen horen. Want in dat evangelie wordt ons oor gehouden. Zo groot is mijn toren en grimmigheid en gramschap. Dat ik mijn eigen kind, mijn enig kind, de zoon van mijn schoot, die ik van eeuwigheid heb gegenereerd, dat ik die overgeef tot smaad en hoon, vloek en spot. Dan, ik haast zo af en toe even in het vanmorgen het woord van voorbereiding. Dan krijgt het woord de goddeloze verlaten zijn weg. Zijn betekenis op mij. Dan zijn het niet die uitblinkers in de ongerechtigheid. Maar dan ben ik het die geld uitweegt voor hetgeen geen brood is. En arbeid voor hetgeen niet verzadigd kan. Dan ben ik de ongerechtige man waar tegen hij zegt en verlaten zijn gedachten. Die boze gedachten. Dat wij God door onze zonde vertoren hebben is openbaar geworden. Op Golgotha's heuveltop. U zegt, dat is al eerder openbaar gekomen. Zeker wel. En toch is die toren opgehouden. En die gramschap is opgebonden van het begin der mensengeschiedenis aan. Immers Adam werd in zijn afwijking bezocht met Gods ontferming, met Gods roep. Ben, waar zijt gij? Ja, ik weet, God heeft duizenden niet gespaard en de eerste wereld is vergaan. God heeft de aarde wel geopend, die Korach, Datan en Abiram leven ter helle deed gaan. Voorzeker wat betreft Datan en Abiram. En toch, daar kun je nog niet uit weten hoe groot God toren is. Wie kent die toren? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht? Zegt Moos, geduchte macht der machten. Hij had midden tussen de doden gestaan en de levende. Hij had Gods oordelen gezien onder het volk, de vurige slang. Hij had gezien stikken in het vlees, daar bij de lustgraven toen het volk belust was geworden. En ze zeiden, zouden de Allerhoogsten ons vlees en een tafel kunnen toebereiden in de woestijn? En hij zond vlees om ze te verzadigen. Mozes had te zien stikken in de spijt. Toch sprak hij, wie kent de sterkte door? Want het is nog maar een glimp. Een glimp. Eén beweging doet ons hart van dood beven. Maar de volle toren. O, het is een hartelijk leven. Dat wij, onze goede schepper en maker, vertoond hebben. Je kunt het niet afmeten omdat je in de hel bent geworpen. Nee.
dan moet je dat maar niet denken bij het daaruit weet. Je weet het omdat God getuigenis heeft in zijn heilige wet. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is om het in het boek der wet om dat te doen. Maar je weet het dieper. Je weet het zekerder. Als wij de toornende God mogen aan allen die zijn heilig kind vanwege mijn zonde ter aarde werd, dan weet ik dat God door mijn zonde verstoren. Ach ja. Ja, dan kunnen de zonden op zichzelf je daar niet brengen. Dat weet ik wel. Ook niet als je denkt, ja, maar na ontvangene genade, helemaal niet. Maar als ons verteld wordt van dat schaapje van die arme weduwe. En je denkt dan aan dat enige schaap van die grote vader. Zijn vermaak. Wat wij hem ontstolen hebben. Waar wij ons aan vergrepen hebben. En we zeggen dat is verschrikkelijk. En de Heilige Geest zegt, gij zijt die man. En uw hart moet het beamen. Tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die slagen en spuwden in het gezicht. Wij, zo toornig is God, dat Petrus en de discipelen, ze zijn weggevlucht. Die toren en gramschap, daar konden ze niet in blikken. Daar konden ze niet inkomen. Er was geen plaats voor hem. Dat was voor hem alleen die de pers alleen trof. Dat was voor de plaats bekleedde de tweede Adam het hoofd van een zoveel beter verbond. Daar komt de toren God openbaar. En daaruit wordt ook alleen maar een hartelijk leedwezen geboren. Een hartelijk. Ja, laat ik het zomaar weergeven. Iets wat je hart raakt. Wat je hart raakt. De innerlijke ontroering des harten. Hij is onder de toren God verzonken. En ik leef. En ik slaap. En ik eet. En ik drink. Ik werk. Ik wandel. Ik ga en ik sta. En in plaats dat mijn goddeloze handen en voeten zijn vastgespijkerd. En in plaats dat potter mijn mond hebben dichtgeslagen en een doek mij over het hoofd geworpen hebben en mij bestuurd, heeft het God behaagd om hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. En de strijd die ik verdiende, die ik vrijwillig mijzelf over het hoofd gehaald had, want ik wist de bedreiging, hij zult de dood sterven, komen op hem aan. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, daar wordt een hartelijk leedwezen geboren. Dat is niet die wind idee van die oude Adam. Maar daar wordt gewerkt met verliefkosten. Daar wordt op ons gedrukt het merk der verlorenheid.
der uitzichtloosheid. Want het is mijn plaats die hij daarin heeft. Want hij had nooit geen zonde gekend, nog gedaan. Daarom kent niemand dit hartelijk leedwezen. Dan die uit het dierbaar evangelie der zaligheid verkondigd wordt. En waar de boodschap door de Heilige Geest in geloof wordt ontvangen. Daar buiten kunt ge misschien brullen en schreeuwen. Daar buiten kunt ge veel vertier en beweging maken. Daar buiten kunt ge kruisen, misschien door uw kaarten. Maar één ding kan nooit, dat is een hartelijk leedwezen. Dat is God. Doornig heb gemaakt over mijn zonde. Zo doornig dat zijn eigen kind voor hem een afgescheiden deel moet ontvangen. Een hartelijk leedwezen. Ik zou niet weten waar het anders vandaan moet halen, mensen. Echt niet. Ik zou het niet weten. Dat is mijn persoonlijke ervaring dat ik harder ben dan de hardste spijker. En killer dan de koudste ijsberg. Je kunt je eigen een hele lijst voorstellen wat je gedaan, gedacht en gezegd hebt. Nou ja, dan kun je nog een kleur krijgen hoofd misschien en zeggen, had ik het maar niet. Waarom niet? Dan zou ik me niet zo ellendig voelen. Dan zou ik me niet zo doorzien voelen, zo achterhaald voelen. Dan zou ik vast wel wat blijer zijn. Dat nou niet, en dat niet, en dat niet. Winst, ja. Maar je kunt niet komen hier, nooit. Dat doet de Heer alleen. De Heer doet dat door de verkondiging van zijn dierbaar woord en getuigenis. En door alle middelen die hij daartoe wil gebruiken. De afsterving van de oude mens. En nu gaat in één ogenblik die ellendige dwaas. Die altijd zei, wat zal ik doen? Opdat ik zoveel mogelijk en zo zeker mogelijk het eeuwige leven zal beërven. Die hoort opeens tot zijn verbazing dat dat leven kwijt is. En dat degene die wij doodgeslagen heeft, dat hij het leven heeft. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Omdat hij je eeuwige leven in de weg staat. Omdat hij je winst in de weg staat. Omdat we blind zijn in onwetendheid. Daarom moest Jezus weg. En alle die tot die verachte secte behoren. Want het brengt ons geen nuttigheid aan. Een hartelijk leven. Wat wilt gij dat ik ben dan? En de oude Adam, dat is diezelfde mens, een bestaanswijze. Die zegt, wat wil ik? Hoe verdien ik? Hoe word ik bekeerd? Hoe bereik ik dit of dat? Zo spreekt hij. Allemaal in het teken van vooruitgang, behoudenis. En opeens is daar een mens die het niet meer weet. Een jongen of een meisje die zegt, ik weet het niet meer. Of die ook zijn naam heeft voor een noemer. De goddeloze verlaten zijn de weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. Die ellendige gedachten van ons. Win. De afsterving van de oude mens. Dat wil zeggen in een nieuwe
staat gesteld worden. Een andere stand in te mogen nemen in die zin. Hun wandel zal zijn een wandelen naar de geest. En niet naar het vlees. Niet naar die oude Adam die wij zijn. Hartelijk leedwezen. Droefenis. Ja. Of die mannen terecht niet zitten brullen. Dat de buren het drie huizen ver horen konden. Hij heeft de wanden van de kamer niet kapot getrapt. Nee. Nee, nee. Dat is allemaal vaak nog agressie van Adam. Dat hij tegen alles aan doet. Of dat de steen uit de muur, of dat die nog wat is. Nee, die stenen uit de muur, die roepen ons alleen maar toe. Harder dan mij, zei hij. Wat heeft die man daar dan gedaan? Die heeft stilletjes zitten huilen voor de Heere. Die heeft stilletjes teruggekregen dat hij daar nou, waar hij meende nou het leven in te hebben, het leven zocht om te brengen en te doden. Moet indenken dat je dat terugziet. Je zegt, ja, nou heb ik nooit anders beoogd. Terwijl ik meende, ik dacht, geen mijn gewin was, mijn leven was. En nu bemerk ik het, het is schade en drek. En dat niet alleen. Anders zou je zeggen, dat geldt Paulus, die heeft dat gedaan. Dat was een fariseer naar de secte. Maar ik had ook andere dingen schade en drek te zijn. Bij de uitnemendheid der kennis van Christus horen wij ook bij. Alle dingen. Alle dingen. Afsterving. Hartelijk leedwezen. En in dat leedwezen stuurt God zijn dienaar. Die nog veel op en aan te merken heeft. Waar de Heere zendt hem toch. Zal uw broeder. De Heere heeft mij tot u gezonden. Laat u dopen en uw zonde afwassen. In het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat geeft een hartelijk leedwezen. En een troost midden in het leedwezen. Want dit hartelijk leedwezen, dat moet je niet bepalen tot een ogenblik. Of dat moet je ook niet bepalen tot ieder ogenblik. Maar dat moet je bepalen tot een lijn die dwars door het leven des zondaars heen loopt. En die God telke malen weer bij vernieuwing in de harten doet ervaren. God verdoren hebben. Dan sterven die oude mensen. Dat betekent voor een kerkmens vaak die oude goddeloze, ingebeelde vrome mens. Die maar niet kan liggen bij al die anderen. Die maar wat bijzonders is. En wil zij afsterven. Afsterven van die waan die ieder mens stilletjes koestert aan zijn hart. Ik ben bekeerd. Genezen worden van die waan. Ik ben heilig, heiliger. Genezen worden. Dat betekent eigenlijk in een ogenblik iets te zien dat God de goedertierenheid niet van je weggenomen had. Dat hij je droeg van je kindse dagen af. Dat hij een plaats je gaf onder zijn woord. Dat hij je deed horen zijn heilstem. Een hartelijk leedwezen. Dat we God door onze zonden zo ernstig vertoren hebben. Dat hij in eeuwige gramschap zijn kind buiten gesloten heeft. En nu is de voorschouwelijk een plaatsje. Ja, zij zullen alle in de tijd van zijn welbehagen ervaren. Hij in de hel. Hij onder de vloek. Hij in de dood. Opdat ik mijn ogen zou mogen neerslaan en zeggen, ik heb gezondigd. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet waardig uw zoon genoemd te worden. Dat is er maar één. Dat is het lam dat geslacht is voor de grondlegging der wereld. Dat is een hartelijk leven. Dat kun je niet maken. Dat kun je niet kopen. Dat overvalt je. Zo, omdat God het doet. Dat je in één ogenblik verstaat van je harte. Wat is het erg. Onuitsprekelijk erg met mij. Want dat mag je horen aan de prediking van de gekruisigde. Daarom, oud en jong, als gij een proeve zoekt van de afsterving van de oude mens, ge zult dezelfde op Sinaï niet verkrijgen, maar ge zult haar ontvangen alleen uit Ion, de berg van Gods welbehagen en van Golgotha, waar hij zichzelf gegeven heeft. Dan mogen wij elkander wel eens voor de vraag stellen, is dat niet? Hebben wij niet door het oog des geloofs wel eens iets mogen zien of horen uit het woord? Maar niet in grote woorden hoef je te spreken, de stille zee. Ach, maar die in het verborgene zegt, ja, Heere, dat heb ik gedaan. Ja, dan hebt u ook het woord van nodig. En tot onze God, want hij vergeet menig schuldige. Zijn vlees is waarlijk fijn. Zijn bloed is waarlijk dras. Want dan hebben wij geen gewin meer. Als je eerlijk moet zijn, dan moet je zeggen, we hebben enkel verlies. We hebben enkel verlies. Alleen maar verlies. En de winst dan? De winst is in een ander. De winst, dat is die dierbare borg en middelaar die van de Vader ontvangen heeft. Alle eer en heerlijkheid. Dat is de winst. Dus nou kun je niet meer zeggen, kijk eens in mijn boekje. Wat ik erop heb staan, nee, je hebt niks meer. Als de oude mens gaat afsterven, dan betekent dat dat je gelooft dat God die oude bestaanswijze van u verdoemd heeft. En dat hij zegt, ik wil er niets van weten, want het is vijandschap tegen mij. Dit is het leven voor hem. Dus dan kun je niet meer zeggen, kijk eens. Nee, dan mag hij alleen maar zeggen wat de apostel zegt. Door heeft Petrus dat hij die stem van die hoogwaardige majesteit van de hemel gehoord had, toen ze met hem op de heilige berg waren. Die zeiden, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Afsterving van de oude mens. Dat hij nou altijd nogmaals tot over je oren blijft zitten, in de ongerechtige gedachte, en je wil het daarmee blijven houden, en met de goddeloze weg, dat je ergens met jezelf of in jezelf om te zijn, en dat je daar nou tegenin zit te wroeten, dan ben je nog niet aan de afsterving. afsterving begonnen. Moet de Heer er nog niet aan begonnen, laat ik zo zeggen, in u. Nee. Maar als je nou je beeld in zo'n goddeloos mens vindt, dan kun je ook de afsterving van zien. En tegelijk zeggen, Heer, daar moet ik niks van hebben. En daar begeer ik alles van te hebben. Dat is het grootste geheim. Het is niet alleen een hartelijk leedwezen, hoor, ontspruitend aan de gerechtigheid en het lijden Christi. Maar het is ook die zonde, hoe langer, hoe meer, haten en vlieden. Haten en vlieden. Ja, maar een mens blijft toch, hè? Dat maken wij ervan. Mens blijft toch, zeggen wij. Dat zouden wij wel willen. Een mens blijft toch. Nee, een mens blijft niet. Hun weg is een dwaasheid. Hij is als de beesten die vergaan. Wie zeiden ik van de gelegenheid der mensenkinderen dat God hen zal verklaren. Dat ze zijn als de beesten op zichzelf. Dat doet God. God zegt niet, blijft zo. God zegt, je zult merken dat je als een beest bent dat vergaat. Dat doet God. En die hoe langer hoe meer haten en vliegen. Jij denkt misschien in je eigen. Ja, die dichter heeft wel gezongen dat waar ik door ongerechtigheden naar aan lokselen bekoort, maar ja. Ja. En ja. Als je de psalmen Davids eens neemt, hoe kun je dat toch allemaal rijmen, denk je misschien niet hard met die man? Haten en vliegen. Haten en vliegen. Want die nieuwe mens, Christus Jezus. En wanneer wij mogen bestaan en leven door het geloof in zijn naam. Dat is niet anders dan haten en vlieden van alle zonden. Hoe langer hoe meer. Wat wil dat zeggen? Nou, het is een troost voor mensen die in het begin zijn, zou ik haast zeggen. Dat zaad een zekere tijd nodig heeft, eer dat het een halm en een vrucht is. En die ranken van die wijnstok, die zijn niet in ene keer. Maar het is hier een opwasser in de kennis des geloofs. Want wij zijn zwak van geloof en klein van moed, wanneer wij door God begiftigd worden met het geloof. Het is als een planting die haar verzorging nodig heeft, licht en warmte, ja, de zonne der gerechtigheid, de wijding in de grazige wijden van God voor. En al die dingen kunnen tegen zijn. En middelijk kunnen ze naar beneden trekken. En het geloof bedekken. Daarom, hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat betekent dat? Betekent dat je eigen gaat haten. Niet een ander. Dat betekent niet dat je de ene helft van je eigen zegent en de andere vloekt. Wel nee. Nee, dat betekent, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Dat betekent, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Denk er toch nog eens over na. Wij hebben van die aardige knutselaarachtige godsdienst. Begrijp je? Terwijl is een ziel in het leven zegen en zij u loven. Daar is een mens in thuis, hoor. Begrijp je? Als je daar een draadje vast heeft aan dat nieuwe leven en dat nieuwe deel en dat nieuwe dit hoofd. En zij je loven. Maar God ruikt er zelfs niet aan. Gij toch uit, mensen. God zal ons verklaren dat we zijn als de beesten aan onszelf. Hoe langer hoe meer haten de zonde. Dat wil zeggen dat wij ons verdoemde bestaanswijze, die wij uit Adam meegebracht hebben, dat wij ons boze ik haasten. Onszelf haasten.
Dat we niet meer zo makkelijk spreken van ik en mijn zonde. Alsof ik ergens die bekeerde kern is die zwaar gebogen loopt onder de pak met zonde, die ik zo weet, maar dat ik vleeselijk ben. Ik helemaal. En als u dat niet gelooft, en als u dat niet zo door het geloof mag aanvaarden, dan moet je niet denken dat er enige waarachtige vrucht des geestes gevonden wordt. Eerlijk niet. Maar dan hou je eigen voor de gek. Met die ene ziel, met die ene verkeerde bestaanswijze, waar je dan iets goeds en iets kwaads in ontdekt. En je blijft scharrelen van de ene naar de andere kant. Nee, hoe langer hoe meer haast. Ik ellende met een doodslichaam. Een doodslichaam drukt, verteert, beangstigt, benauwd, menigmaal. Hoe langer hoe meer haast. Ja, hoe langer, hoe meer. Zo'n haat hoop ik, dat als we sterven gaan, dat we mogen getuigen. Gelukkig. Gelukkig. Gelukkig, er komt een eind aan het sterven. Er komt een einde aan dat bestaan uit Adam. Ja. Dan valt het sterven mee. In alle eerbied gezegd, ik wil er niet licht over denken over de dood en over de sterf. Helemaal niet. Maar als het een dood lichaam is geworden die bestaanswijze. Oh. Is het zo dat de mensen banger waren voor hun eigen als voor de dood? Dat ze de stank liever in de neusgaten kregen van de eigen. In plaats dat ze zitten te denken aan een kuil met wormen. Nieuws aan denken. Dan ga je dat niet zo overtrekken. Nee. Want dan zeg ik de dood die werkt in ons. Nu, afsterven van de oude mens, dat betekent op weg te zijn naar Sion. Dat betekent dat onze voeten gericht zijn op de weg naar de stad der woning. Dat betekent dat we uit het verbond waar wij door geboorte alle in behoren, dat is het verbond der werken, dat ons als het ware in het bloed zit ingegoten om daaruit overgebracht te zijn in het verbond der genade. Dat betekent dat we dan ook de heldere en frisse lucht van die eenzijdige liefde en trouw God mogen inademen. En daaruit leren verstaan wat een walgelijk, blind, dwaas en verkeerd mens het is. Ik ben die God zo vreselijk vertoorde dat hij zijn eigen kind de dood heeft ingedaan. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. Kijk, mensen, klinkt je misschien raar in de oren, maar die mens die nu zegt, ik ben oud, ik ben een oude mens. Het klinkt raar, want het is geen sommetje, je kunt het niet uitleggen. Ik kan het alleen maar zeggen zoals het is. Diezelfde mens, is het die zegt, mijn verkeerde ik, nee, ik heb maar één ik, dat is hij alleen, ik heb maar één wil, dat is hem alleen.
Want diezelfde mens, let erop hoor, niet een deeltje, niet een stukje, maar diezelfde ziel, die ademde en bewoog in dat oude bestaansleven Adam, die adem door het geloof het leven Christus. Die mij heeft lief gehad, zegt de apostel, en zichzelf voor mij gegeven heeft, door welke ik der wereld en der wereld mij gekruisigd is. Dus even waar. U zegt, dat kan toch niet? Hoe kun je nu aan de ene kant zeggen, die oude mens ben ik. Niet voor een kwart, maar voor 100%. Hoe kun je dan tegelijk zeggen, die nieuwe mens, volkomen, volmaakt, heilig, begeerig naar al Gods geboden, om daarin te wandelen met alle lust en liefde, die geroepene, die geheiligde, die gewassene, ben ik. Die mij heeft lief gehad, zegt de apostel. En onze wandel is in de hemelen, in Christus verborgen bij God. Hoe kun je dat doen? Dat er klopt toch iets niet naar ons logisch redeneren, klopt dat niet. Wij zeggen dat kan niet, dus of het een of het ander. Het is ook wel waar ook hoor, of het een of het ander. Maar dat we nou het ene zijn en het andere mogen wezen in een ander, en door een ander en met een ander, dat kan ons verstand niet begrijpen. Maar ik mag er toch nog iets van zeggen. Opstanding van de nieuwe mens. Dat is de heerschappij, dat is de kracht, dat is dat die andere lucht, die andere bestaansvorm, dat andere leven van diezelfde ziel die zegt, ik ben oud, ik ben vleeselijk, die zegt, ik leef nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ja, verstaan dat zou ik zeggen, maar het is niet te verstaan. Het is een paradox. Het is een paradox. En in die onderlinge spanning van die twee, ik oud en verouderd en verdwijnend, hij verschijnend en komend en opstaand, iedere dag, ieder ogenblik, in en voor en met zijn arme kerk, hij leeft, het is een paradox. En in die spanning, daar bloeit het goddelijk nog van desgeloof. Ik weet en ben verzekerd dat het van bij hem weggewerkt is. Vast en zeker in de hemel. Kun je dan maar doen wat je wilt, maar dan juist niet. Dat kun je alleen doen met je oude deeltjes, dan wel. Dan kun je dat wel doen. Want dan geef je de schuld aan je oude deeltjes. En als je nog eens wat anders hebt, dat schrijf je op rekening van je nieuwe deeltjes. Dan kun je maar raakrommelen. Maar hier niet. Hier niet. Als je dan gaat beleiden met de apostel dat je wandel in de hemel is, dat betekent dat je ademhaling in de hemel is. Dat het geloof verenigt met het hoofd zijner gemeente met Christus. Zodat het ons zijn bloed in onze ziel doet vloeien en gevoelen. U zegt, ik begrijp ik niks van. Hoeft ook niet. Hoeft het ook niet te begrijpen. Hoeft ook niet te begrijpen. En als ik het te moeilijk zeg, moet ik iemand maar vergeven. Vraag het aan de Heere. Dat iets uitlegt in je ziel. Maar het is haast niet uit te leggen. Ik zou zeggen, de Heere houdt het ook verborgen voor zijn volk. Het is een wonderbaar iets. Als heb ik het getuigd. Als er niet zijn zal, ik zal nogthans van vreugde op springen in mijn God. En mijn voeten zullen treden op mijn hoogte, op mijn negenoot. Niet te begrijpen. Een hartelijke vreugde in God.
Ja, dat is wat. Een hartelijke vreugde in God. Door Christus. Dat is het. Vreugde. Wat een woord. Men schrikt al als hij het hoort. Vreugde. Ja, gij zijt tot vreugde geroepen. Gij zijt tot blijdschap en in blijdschap geschapen in het paradijs. Eeuwige vreugde zal het deel zijn van Gods kerk. Als je hier zo'n hekel aan vreugde hebt gehad, dan staat het te bezielen dat je in de hemel komt. Want in de hemel is alleen maar vreugde en blijdschap en vrede. En veel liefde. Allemaal in de hemel. Maar het is een hartelijke vreugde, die opstanding van die nieuwe mens. In God. Waarom? De Heer trekt mijn adem. Hij trekt mijn adem weg. Hij zegt, dat is de dood, die oude mens. Dat wandelen naar het vlees, of het nou vroom of goddeloos gaat, maar het komt hetzelfde neer. Of dat je roept, wat ben ik onbekeerd, en of dat je roept, ik geloof wel dat ik bekeerd ben. Het is vlees. Allemaal vlees. Ik schep iets nieuws, zegt de Heer. Ik sluit iets anders aan op je ziel. Ik maak contact. Dat is een beetje technisch zeggen. Een contact. En door een stekker in die verbindt met de levende bron van alle leven en energie. Met God door Christus. Dat is leeg. Met even gesproken, als die knop uitgaat of dat zou verkeerd gaan, dan ben je er geweest. Dan sterf je in je eigen dood. In je eigen ellende. In je eigen dwaasheid. Maar dan kan het wel weten dat door allerlei kortsluitingen in het lichaam de stroom wegvloeit. Kan wel weten. Kan wel weten dat de Heer met redenen zich bedekt. Dat wel. Maar zonder stroom is het niet. Neem uw heilige geest niet van mij, zegt de man. Dat is nog geen ogenblikje weg geweest, die geest. Nee. Laat mij wijzen op het spoor. Want de verbinding die God legt, daar krijgt God de eer van. En wat is er dan met die ziel aan de hand, die als die als het ware uit die oude droesem leeft, en door die geest van Adam geleefd wordt en bespeeld wordt, dat hij niet anders doet dan ellendigheid en vernieling. Wat gebeurt er dan? In diezelfde ziel. Die gaat zingen. Die gaat zingen. Die gaat de Heere de eer geven. Die gaat de Heere prijzen. Ook een vreugde van het hart. Oh, je kan zo blij zijn. Hier op aarde is het nog in de aardse tent. Hier op aarde uit het zichzelf wel eens aard. Eerlijk waar. Als je goed gekerkt hebt, of je hebt dit of dat, je hebt het woord mogen horen onder de wijnstok en de vijgenboom, dan uit het zich soms zelfs op een heel rare manier. Die man, hij kwam eens verteld, die ging met zijn kindertjes thuis dansen, Jan Huigen in de zon met een hoepeltje erom. Zo goed moet dat. Maar ja, dat komt omdat wij hier nog mensen zijn en niet meer. We zijn mensen. En de Heer vindt het toch al mooi als die man Jan Huigen in de zon zingt. Daar heeft de Heer geen last van hoor. Dat klinkt voor de Heer precies eender alsof die man nou gezongen heeft. Gij toch, gij zijt mij roem, de kracht van mijn kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de Heer toegebracht. Een hartelijke vreugde. Kan niemand je afnemen. Kan niemand je afnemen. Dat is zo'n intense innerlijke vreugde in God. Die vreugde die in God met Christus is, die straalt zich af in jouw hart. Want als in hem nou de krachtbron van alle vreugde is, hij is de God der beleid,
blijdschap aller verheuging. En er loopt een draad naartoe. Wel een kaal draadje in ons ogen. Het is de draad van het allerheiligst geloof. Maar er komt doorheen. Er vloeit toch doorheen. En dat komt in onze zielen. Ik zeg u, door velerlei kortsluitingen, de Heere geeft u er een oog voor in ons leven, om ons te ontdekken aan onze afdwaling. Kan er heel wat stroom zo, hij zegt, ja, het is net of dat. Maar er komt doorheen. En iets van die vreugde en blijdschap in God door Christus stroomt in het hart des zondaars. Als je dan zegt, ben je nou bekeerd? Dan zeg je wel, nee man, ik ben helemaal niet bekeerd. Ik ben een onbekeerde zondaar. Leef je dan? Als ik leef, dat leef ik schuldig. Ja, maar je bent toch maar, oh ja, geef niet wat je zegt. Geef niet wat je denkt. Maar ik ben in hem volmaakt. Hij is mijn deel waarin ik schuilen mag. Vreugde in God. Dan ben je blij dat de Vader blij is met het werk van zijn lieve Zoon. Ja, en of heel de God die het al tegen zou willen houden, dat kan best zijn. Maar de Heilige Geest doet het toch. Die zegt van binnen in je hart, Abba, Vader. Geef alles in. Geef alles in. Terwijl je er als een geoordeelde staat. Geoordeeld naar het vlees. Terwijl de wonden schroeien. Je zegt, en nog dan een schreeuw omhoog. Abba, Vader. Een hartelijke vreugde in God, door Christus. U hebt de macht, u hebt het koninkrijk, u hebt de genade, u hebt het leven, u hebt alles. Het blijft een hartelijke vreugde in God, door Christus, hem alleen. Want hij is de werkende oorzaak onze zaligheid geworden. Hij heeft het werk gedaan. Heb je dat ook wel? Je hebt mensen die zijn al heel blij als ze kunnen vertellen wat ze allemaal niet hebben, of dat ze kunnen vertellen van die oude mens. Met och en ach, opa zei altijd, och, dat is de koning van Bazan, die hebben ze doodgeslagen. Ik zeg niet dat je geen och mag zeggen, want David zegt het ook wel eens. Maar als dat zo'n godsdienstige term gaat worden, dan walg ik ervan. Och, och. Nee. Nee, dat niet. Maar weet je, je moet er toch eens om denken, mensen die zo zitten roeren in de beerput bij je eigen. Het gaat hier, dat de waarachtige bekering bestaat uit twee delen, hoor. Een hartelijk leedwezen en een hartelijke vreugde. Dus ik zou haast zeggen, als je daar nou helemaal niks van weet. Nou ja, ik weet het niet. Een hartelijke vreugde in God door Christus, het woord is te vervuld lezen. Iedere psalm kun je het vinden. Iedere profeet. Ja, je zegt misschien, zijn ze het altijd in God, zijn ze het altijd door Christus. Maar in zichzelf, hier op aarde, zijn ze het ook wel, waar het waarachtige geloof gemeenschap oefent met hem en aan hem verbonden is. Hartelijke vreugde in God. Als je zo in de kerk mag zitten, dan ga je op vleugels in haar huis terug. Of met de auto, dat interesseert niet. Maar hoe dan ook. Dan word je gedragen. Dan is er iets in van die innerlijke blijdschap dat je met al je ellende, uw oude schurk, dat God u teniet gemaakt heeft, veroordeeld. En dat u zegt, luister teniet aan. Want als hij de viool speelt, dan komt er niets voor de dag. Dan valsheid en verkeerdheid. Maar luister naar hem. Hoort hem. En waar hij speelt op de snaren der ziel, dan worden we blij van goeder harte. Van goeder harte.
Ja, daar wordt gezongen, ik zal het een lot zelf in de nacht. Zijn wij dan zo? Nee, dat zijn wij niet. Verstaat dat nou toch eens? Nee, het kan best komen als ik nog eens een keer ziek op bed lig en ik kom bij me, of wat er ook aan de hand is, dat mijn zaak die afgebrand is, kan schelen hoe, maar met je bent, is dat niet mooi. Je man is ook niet blij. Ik heb nog herinnering dat hij toen eens over die blijdschap en die vreugde in God had. Dan moet je niet naar kijken. Philpot zegt, ik ging liever een eentje kuieren dan spreken, maar dat Philpot maar hoor. Dan moet je niet luisteren. Nou, nee. Nee, het is een hartelijke vreugde in God door Christus. Ik zou haast zeggen, hij wordt nog door Christus bewerkt. Het is het zo ook. Door zijn dierbare geest en woord bewerkt hij het nog ook. Nu, heb dan goede moed. En zij begonnen vrolijk te zijn. Ze begonnen hier op aarde. Ik heb pas gezegd, dat zou je boven de steen van de kerk kunnen zetten, de levende kerk. En zij begonnen vrolijk te zijn. Midden in het sterven. Midden in de dood. Midden in alles wat hun toeroept. Gij zijt oud en vervloekt. Hebben ze midden van dat alles gestameld. En toch ben ik nieuw. Eeuwig nieuw in hem. Mijn borg en hoofd. En een hartelijke lust en lust en liefde om naar de wil God in alle goede werken te leven. Hoe kan het ook anders? Hoe kan het ook anders dan een hartelijke lust en liefde om naar de wil van God? Want dat is Gods wil, alleen het goede. Gods wil is alleen liefde, vrede, blijdschap, zachtmoedigheid, langmoedigheid. De liefde verdraagt alle dingen. Ze bedekt alle dingen. Ze zoekt zichzelf niet. Ze denkt geen kwaad. Ze is niet verbitterd. Jij zou zeggen, ja, maar dat heb ik toch niet. Nee, dat hebben we zeker niet. Maar dat heeft de koning. En de opstanding van de oude mens, dat is dat God een nieuwe lijn overgooit in onze harten die ons vastzegt. En die ons lust en liefde geeft om naar zijn gebod te leven, maak je daar dan geen zorg over. Enigste verdriet is, geloofden we dat maar met een volkomen geloof, dag en nacht, altijd. Dan zouden we ook ieder ogenblik verblijd zijn en van zorg ontslagen hem roepen. Maar we geloven het niet. We knoeien liever een klein beetje met het oude en het nieuwe deeltje. En blijven van de muur naar de kast lopen. Totdat God ons bestempelt als oud en nabij de verdwijning. En als vijanden ervaren met God verzoend te worden door de dood zijn zoon. En dan nog, hebben we iedere dag weer nodig om van de Heere te ontvangen. Leven, troon, licht, geloof. Anders klauteren we zo weer. Ja, met de oude ezel klauteren we op de kant. We klimmen erop en we gaan op reis naar Sion. Maar het komt verkeerd uit. Amen.